Ik wil graag met jullie een stuk lezen uit Galaten. Galaten hoofdstuk 5. En dan lezen we vers 1 tot en met 6. Christus heeft ons bevrijd. Opdat we in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nogmaals, ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de hele wet na te leven. Als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet. Maar telt alleen het geloof dat zich uit in liefde. Paulus heeft zijn eerste zendingsreis net gehad. Hij is op reis geweest en hij heeft onder andere door dit gebied heen gereisd. Galatië, een gebied wat we nu Turkije noemen. Het is een provincie met meerdere gemeentes die hij daar ook gestart is. Of misschien waren er al wel wat groepjes, maar in ieder geval, hij heeft aan het begin gestaan van die hele beweging van Gods geest die uitgestort werd over dat gebied. Omdat er mensen waren die hun knieën bogen voor Jezus, nadat onder andere Paulus hen het goede nieuws verkondigd had. Wat was het goede nieuws? In een notendop. God is niet boos. Dat is het goede nieuws. God is niet boos. Nee, hij houdt van je. En vanuit liefde heeft hij zijn zoon naar deze wereld gestuurd. Zodat er weer een mogelijkheid is om aan te haken op het hart van de Vader. Dat is wat Jezus gedaan heeft. En op het moment dat wij onze knieën buigen voor Jezus. En we zeggen en belijden, ja, koning Jezus, dat hebt u ook voor mij gedaan. Op dat moment dan wordt dat goede nieuws ook werkelijkheid in ons leven. Dat is de boodschap die Paulus verkondigde door het Romeinse Rijk heen. Ook in die provincie Galatië. En aan het eind van die eerste reis komt hij terug in Jeruzalem. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat hij er niet per se zin in had. Paulus en Jeruzalem hebben een beetje een haat-liefdeverhouding met elkaar, zullen we maar zeggen. En hij kwam aan in Jeruzalem en hij was al zijn mooie verhalen aan het vertellen. En daar stonden ze hoor. En Paulus, het is mooi dat die mensen allemaal zijn gaan geloven. Maar heb je tegen die mannen ook gezegd dat ze zich moesten laten besnijden? En Paulus die denkt, gezegd dat ze... Jongens, hebben jullie niet gehoord wat voor verhaal ik verteld heb? Hebben jullie niet gehoord dat ik het leven van Jezus gebracht heb door dat hele gebied heen? Hebben jullie mijn verhalen niet gehoord? Dat op het moment dat we gingen bidden, dat Gods geest uitgestort werd over die mensen. Hebben jullie niet gehoord dat er groepen mensen gevormd zijn, dat er kerken zijn ontstaan? Hebben jullie niet gehoord wat ik verteld heb? Ja, dat hebben we wel gehoord, maar ik denk dat het toch belangrijk is dat we die mensen ook gaan vertellen dat ze zich moeten houden aan de wet. En er volgt een conferentie waar harde woorden zijn gevallen. Petrus, Jacobus en Paulus, zij vertellen hun ervaringen. Maar ze lopen aan tegen de mensen die als Jood zijn opgegroeid en opgegroeid zijn met het idee, dit is hoe het hoort. Dit is hoe het moet. Dit is hoe jullie het moeten doen. Ja, je bent welkom zoals je bent, maar je bent niet welkom om te blijven zoals je bent. Dat gevoel. En dan aan het eind van die conferentie, nadat ze daar fel over gedebatteerd hebben, stappen de apostelen naar voren. En dan zeggen ze, wij denken, samen met de Heilige Geest, dat het goed is als we de mensen die tot geloof komen niet ook nog eens de wet van Mozes opleggen. Deze mensen hoeven zich niet te laten besnijden. Oh, wat een opluchting. En Paulus komt thuis, die reist vandaar, reist hij terug naar zijn eigen huis. En hij komt thuis aan en er ligt een brief op de mat. Het zijn de geloven uit Galatië. Paulus die pakt die brief en begint te lezen. Oh Paulus, wat gaaf dat je bij ons was. Oh, we hebben het evangelie echt omarmd. En we vonden het zo bijzonder dat je bij ons was. En weet je wat ook heel bijzonder is, Paulus? Nadat jij weg was, zijn er nieuwe leraren bijgekomen. En hebben we nog meer geleerd. En daarom denken we dat het goed is als we ons ook gaan laten besnijden. Wat is dit nou? En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb geleerd dat als ik boos word op een appje dat ik krijg of een mailtje dat ik krijg, niet meteen reageren. Als je begint te lezen Galaten 1, Paulus heeft deze tip nooit gehad of hij heeft hem in de wind geslagen. Hij heeft er iemand bij getrokken, hij heeft gezegd, ga zitten, jij moet voor me schrijven en ik begin te praten. En terwijl hij aan het praten is, zit die man mee te schrijven en Paulus die zegt, zijn jullie nou helemaal gek geworden? Letterlijk zegt hij, Galaten, hebben jullie je verstand verloren? Wat jullie willen, dat kan helemaal niet. Want wat jullie willen, is dat je zegt, ja, we vertrouwen op het offer van Jezus. Ja, een beetje. En daarnaast, gewoon voor de zekerheid, want je weet me nooit, vertrouwen we ook op de wet van Mozes. Dat is onmogelijk. Het is niet mogelijk om te zeggen, ja een beetje Jezus en ja een beetje wet. Nee, je mag kiezen. Kies maar, wat kies je? Wil je rechtvaardig worden door de wet na te leven? Succes. Gaat je niet lukken? Probeer het maar. Nee, er is maar één manier om rechtvaardig te worden. En dat is door Jezus alleen. Paulus schrijft naar deze mensen dat ze zich niet even voor de zekerheid moeten laten besnijden. En als ik op mijn stoel gezeten had naar dit verhaal te luisteren, dan zou ik denken, gozer, leuk, maar ik denk niet dat besnijdenis nou het thema is binnen Mozaïek waar we nog even wat helderheid over moeten krijgen. Ik denk niet dat er hier veel mensen in de zaal zitten die zeggen, ja, ik heb het voor de zekerheid toch maar even gedaan. Ja. Maar Mozaïek, waar ligt onze uitdaging? Waar ligt onze uitdaging? Soms denk ik dat wij met z'n allen zo keihard voor het koninkrijk aan het werk zijn. Omdat we zeggen, ja, ik geloof in het offer van Jezus. Maar voor de zekerheid. Voor de zekerheid doe er nog een stapje bij. En voor je het weet, en alle gedachten die ik nu deel, die ken ik omdat ze uit mijn eigen hoofd komen. Maar voor je het weet, denk je, huh? God is toch geen slavendrijver? Voor je het weet, denk je, waarom is er maar zo'n klein groepje voor zo'n grote groep aan het werk? Waarom lopen zij niet wat harder? Voor je het weet, Ben je de dingen buiten jezelf aan het leggen? Merk je dat je de grip aan het verliezen bent? Voor je het weet, lig je met het gevoel een strop om je nek te hebben in bed, omdat je het idee hebt dat je het niet goed gedaan hebt. Voor je het weet, ben je zo keihard aan het werk, dat je wel zegt, ja, ik geloof in het offer van Jezus, maar ik voel me soms een slaaf. Lieve mozaïekers, Christus heeft ons bevrijd, zodat we in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich voor de kerk inzet om daarmee liefde van God te denken te verdienen, zal Christus u niets baten. Nogmaals, ik verzeker u dat iedereen die zich inzet voor het koninkrijk van God, omdat ze denken dat ze daarmee iets rechtvaardiger kunnen worden, dan bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand een taak in de kerk heeft of niet. Maar telt alleen het geloof dat zich uit in liefde. Lieve mozaïekers, ik ben vanochtend niet gekomen om een donderpreek te geven. Ik ben gekomen om vrijheid te preken. Wij leven niet onder een slavenjuk omdat we de norm van Mozaïek moeten halen. No way. Wij mogen leven in vrijheid. Onze God is geen slavendrijver. Betekent dat dan dat het altijd la 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 lol maken is? Nee, natuurlijk niet. Betekent het dat dan dat we nooit stress zullen hebben? Nee, ook niet. Betekent het dan dat we... Dat het altijd makkelijk is wat we doen voor de kerk? Nee, zeker niet. Maar het betekent wel dat God ons niet misbruikt in zijn koninkrijk om zijn koninkrijk te bouwen. Wij mogen iets wat het ons kost geven aan het koninkrijk. Maar God wil ons nooit ten koste van onszelf gebruiken in zijn koninkrijk. Want Romeinen 8, vers 15. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem aan te roepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden. Nee, het is niet altijd makkelijk om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Wij zijn geen slaven, maar we zijn allereerst kinderen van de Allerhoogste God. We zijn kinderen van de Allerhoogste God. En als kind van hem mogen we ervoor kiezen om met hem samen te werken. Ja. En terwijl we met hem samenwerken, zijn wij ook nog eens degene die als eerste de zegen mogen plukken. Dat is samenwerken met God. En op het moment dat jij zit op een plek waarvan je denkt, waarom doen zij niks en moet ik alles doen? Als jij ligt in je bed met het gevoel dat het dichtgeknepen wordt. Op het moment dat je beschuldigend om je heen aan het kijken bent op het moment dat je het gevoel hebt dat God een slavendrijver is? Dan wil ik je aanmoedigen om te leren om allereerst, of misschien wel opnieuw, een kind van God te zijn. Zodat het lukt om die eerste zegen ook te proeven. Ik geniet van de eerste zegen op het moment dat ik mijn preek aan het maken ben. Dan denk ik, oh, wat heerlijk hier, mag ik dit allemaal vertellen? Nee, niet allemaal. Oh, oké, ik haal er wel wat uit. Ja, oké, is goed hier. Ja. Maar wat gaaf hier dat ik dit mag vertellen. Maar weet je, ik merk het ook. Als ik met ons coördinatorenteam in vergadering ben. En we beginnen met aanbidding. We zingen naar onze God. Ik pluk daar de eerste zegen van wat er gebeurt in de gemeente. Maar ook op het moment dat we onze plannen met elkaar bespreken, dan word ik daar enthousiast van. Dan krijg ik verlangen, dan krijg ik verwachting. Daarin pluk ik al de eerste zegen. Misschien mag je meewerken met het ministry team. Je plukt de eerste zegen op het moment dat je aan het bidden bent. En jij weet al, wat die ander niet weet, dat jij je eigen woorden niet uitspreekt. Maar dat het woorden van God zijn die je zo aan iemand anders mag vertellen. Daarin pluk je al de eerste zegen. Als je voor onze kids aan het werk bent, dat je de knutselwerkjes aan het uitzoeken bent. Je plukt de eerste zegen, omdat daar verwachting en verlangen gekweekt wordt voor de zondag. Op het moment dat je hier naartoe rijdt, om buiten te gaan staan. Vandaag scheen de zon, het was fantastisch. Maar als het regent, sta je er ook. Maar je plukt de eerste vrucht, omdat je met je team bij elkaar gaat staan. En je hebt een moment van gebed met elkaar. En je proeft, we plukken hier de eerste vruchten. God wil ons niet gebruiken ten koste van onszelf. Maar hij wil ons juist de eerste zegen geven. Alleen op het moment dat wij hier zitten, in het slavenjuk, en we kijken verwijtend om ons heen, dan lukt het niet om die eerste zegen te ontvangen. Daarom mogen we hier zijn. Als kinderen van God. En misschien zeg je, joh, ik vind het zo moeilijk. Hoe doe ik dat? Volgens mij begint het heel eenvoudig. Met rusten aan het hart van de Vader. Om zijn hartenklop te horen. Om van hem te horen. Lieve zoon, lieve dochter, ik hou van je. Om te zitten aan de voeten van Jezus en van hem onderwijs te krijgen. Om te leren wat het betekent om een kind van hem te zijn. Maar ook om hem in de ogen te kijken en zijn genade te zien en te ontdekken. Het is goed tussen God en mij. Ik hoef niet vanuit compensatie mijn taak te doen, maar ik mag samenwerken met God. Om vervolgens onder leiding van de Heilige Geest de plek te pakken die je inneemt. En misschien denk jij, ik heb de leiding van de Geest niet nodig om koffie te schenken. En ik zeg je vandaag, oh zeker wel. Oh zeker wel. Misschien heb jij de leiding van de Geest niet nodig, denk je, om de luiers van de baby's te verschonen. Oh zeker wel. Oh zeker wel. Maar God zegt, als wij vanuit hier, vanuit jouw kind zijn, samenwerken. Als je vanuit hier samenwerken, dan ben je ook in staat om de eerste zegen te plukken. En zeg je nou, oh joh, ik vind het zo moeilijk om eerst een kind te zijn. Ik wil je een aanbod doen. Er zijn een aantal mensen hier die willen zo meteen graag naar mijn seminar komen. Ik geef je bij deze de vrijheid om naar het seminar van Lisanne en Frida te gaan. Met als titel: Hier mag je kind zijn. En ik weet zeker dat als we het aan de andere seminarleiders vragen, dat zij zeggen: ja, prima. Voel de vrijheid om daar naartoe te gaan. En als die stampers vol zit, ruilen we van locatie. Geen probleem. Maar neem de vrijheid om te leren eerst kind te zijn. Heere God, wat bent u een wonderlijke God. En wat zit ons hoofd soms verknipt in elkaar. Wat voor een leugen zijn er allemaal ingestopt, Heer. Ik snap er niks van. Iedere keer als ik ook maar eventjes een klein beetje bij u vandaan kom, dan denk ik dat u een andere bent dan dat u blijkt te zijn. Maar dan kom ik bij u terug. Oh, en dan hoor ik die liefdevolle hartenklop. Dan zit ik aan de genadevolle voeten van Jezus. En dan mag ik zelfs leiding ontvangen van uw Heilige Geest om met u samen te werken. Heere God, u bent er niet op uit om ons leeg te zuigen. Heer, u bent er niet op uit om ons kapot te maken. U bent er niet op uit om ons te gebruiken ten koste van onszelf. Nee, wij mogen zelfs opgebouwd worden door ons werken voor u en met u heen. Oh, en ik weet het zeker, er zitten mensen in de zaal en dit komt bij je binnen als een mokerslag. Niet omdat het mijn woorden zijn, maar omdat God door zijn geest heen op dit moment je hierbij bepaalt. En ik wil je vragen, als we zo meteen gaan zingen, om gewoon uit je rij te stappen, naar achter te lopen, de mensen van ministry op te zoeken. Hoe kun je uitdelen als je niet de tijd genomen hebt om te ontvangen? Onze God is geen slavendrijver. Onze God verlangt ernaar dat we rusten aan het hart van de Vader. Zitten aan de voeten van Jezus en onder leiding van de Heilige Geest met Hem samenwerken. Amen.